En we gaan over naar het stedelijk, want vandaag is de tentoonstelling Zero, Let Us Explore the Stars geopend.
Die is je al vandaag open?
Die van, nee, vandaag! Ja. Toch? Ja, volgens mij vandaag. U hoorde Robert van Altena, die mijn tafelgast is vandaag. En Zero vormde de grootste internationale kunstenaarsnetwerk uit de geschiedenis dat vol met positieve energie, optimisme en daadkracht de kunst blijvend veranderde. En ik ga het daarover hebben met Robert, kunstliefhebber. Leuk Robert,
ja,
dat je...
Ik vind het alweer heel groot hoor, omdat het grootste kunstenaarsnetwerk...
Ja, dat vind je te veel eer...
Nee, ja, maar dat zijn van die aanspraken, dat kan je helemaal niet waarmaken.
Ja, dat moet je dan maar inderdaad persoonlijk...
Dat zijn het grootste.
Goed, dat moet je dan maar persoonlijk gaan uitzoeken of je dat ook vindt. Even kijken, Zero. Dat is een nieuwe beweging, eind jaren 50, begin jaren 60. Die is eigenlijk opgericht, of ik weet niet of je het echt zo... Ja, of ze hebben nagedacht van, we gaan dat nu de wereld inbrengen. Misschien kwam dat wel heel geleidelijk zo, maar het is bedacht door Heinz Mak en Otto Pien in Düsseldorf. Van waar was de behoefte aan die nieuwe beweging?
Ja, ik denk in eerste instantie een hele primaire manifestatiedrang van een nieuwe generatie kunstenaars die zich wilden onderscheiden van een andere. Maar ik denk ook dat het wel een heel diep gevoeld was. Het was niet alleen maar een soort, laten we zeggen, marketingtruc, zoals we dat tegenwoordig zouden noemen.
Maar diep gevoeld dat er echt iets moest veranderen. Ja, waar kwamen ze dan vandaan?
Nou, die Tweede Wereldoorlog die was nog niet zo lang voorbij.
Ja.
En ja, daar werd de kunst die daaruit voortkwam na die Tweede Wereldoorlog, dat was wat een dominante stroming is geweest, heel kortstondig, is bijvoorbeeld Cobra geweest. Ja. En je ziet ook het werk wat Picasso in die tijd maakt, dat is, Picasso zou ik nooit expressionistisch noemen, maar het is wel veel woester en je ziet dat er nog een soort getroubleerdheid met een moeilijk verleden een rol speelt. Hè? Dus de mensen zijn nog niet los van die oorlog. En die kunstenaars, eind jaren 50, ja, die wilden daar wel een keertje van af.
Ja.
En we waren al gewoon met kunstenaars die een soort tabula rasa maakten. Een posthistorische stelling innamen. Zo van, hier stopte de kunstgeschiedenis, want wij hebben nu iets nieuws. Dat gebeurde bijna elke week op zeker moment in Rusland bijvoorbeeld. Maar dat bleef interessant. En dus die stelling namen zij ook aan. Dus er kwamen manifesten en er werd geformuleerd dat er een soort nulpunt was bereikt. En het nulpunt was zero. Dat was geen nihilisme, maar juist een soort omarming van het zuiver...
Een nieuw begin?
Zuiver moment. En uiteindelijk letterlijk een nieuw begin. En dus uiteindelijk ook alle rimpels en verstoringen van de geschiedenis terzijde schuivend. Zodat je de realiteit, want daar ging het zo dan wel om, een bepaalde vorm van realiteit, kon omarmen. En wat die realiteit dan is, daar kunnen we een heel gesprek over hebben.
Want dat vind ik veel terugkomen. Ze zijn op zoek naar de werkelijkheid. En dan denk ik, ja, dat vind ik nou weer grootste termen. Want wat is dan die werkelijkheid?
Ja, dat zit... Dat ontstaat er eigenlijk in
een bepaalde arrogantie.
Ja, als we een beetje afstand nemen, dan we gaan gauw terug hoor, naar het werk zelf.
Ja.
Maar als we een beetje afstand nemen, dan zie je dat al in de 19e eeuw ontstaan. Een soort idee om een soort zuiver ervaring van de wereld te hebben. Dat merk je ook bijvoorbeeld bij een van de Nederlands bekendste historici, Johannes Huizinga. En die heeft het bijvoorbeeld over de historische ervaring. Dus dan dat je een historisch object hebt. En dat je via dat object, als je dat goed aanschouwt en jezelf openstelt, dat je dan als het ware onmiddellijk, dus zonder bemiddeling, een direct van kennis en dergelijke, een direct contact hebt, in direct contact staat met dat verleden dat gerepresenteerd wordt door een kelk of een pen of een kunstwerk, al naar gelang. Dus dat idee dat... er een direct contact gezocht moet worden met de onmiddellijke wereld. Dat is van belang. En dat is van belang omdat er steeds meer gedacht werd ook dat er allerlei lagen tussen kwamen. Namelijk onze zintuigen. Wij nemen de wereld niet werkelijk waar. Maar we nemen de wereld waar zoals onze zintuigen ons dat
waarnemen.
Vertellen.
Ja, precies.
Dus dat is een enorme complicatie.
Ja.
En zij probeerden eigenlijk overal voorbij te komen en heel direct de werkelijkheid en de dingen te representeren. En dan richten zij zich met name, om dat nu maar even te concretiseren naar het hele verhaal, door bijvoorbeeld reliefs te maken.
Ja.
Waardoor licht gevangen werd en waardoor er schaduwen geworpen werden.
Dus heel experimenteel eigenlijk. Daar gaan we het zo nog wel verder over hebben. Maar hoe werd dat dan ontvangen? Want dat was dan best wel een enorme radicalisering, een enorme verandering. Was dat zo dat galeries hier ook om stonden te springen?
Ja, het galerienetwerk was sowieso veel armer dan het tegenwoordig is.
Of was het meer samen tentoonstellingen organiseren, avonden organiseren met elkaar?
Dat gebeurde ook. Dus er waren tentoonstellingen in de studio's van de kunstenaars. En er waren wel hier en daar een enkele galerie. In Duitsland had je dat in Düsseldorf met name. Maar dat was ook omdat deze Mack Piene en ook Günter Uecker, die waren daar gevestigd. En ja, zij zochten allemaal op net iets andere wijze zochten zij een mogelijkheid om uitdrukking te geven, eigenlijk aan het immateriële. En wat belangrijk is te onderscheiden, we hebben het nu alleen maar over het Duitse deel, en zij kwamen ook als eerste, maar het was al vrij snel dat er een soort internationaal contact ontstond.
Welke landen deden daar dan?
Ja, het zijn niet zozeer landen natuurlijk, hè, want het zijn, maar laten we zeggen dat in Nederland had je de nulgroep. Dat is met Jan Schoonhoven, die eigenlijk gewoon wel de grootste kunstenaar uit die club is gebleken. Armando.
Herman de Vries.
Jan Hendrik. Herman de Vries, die kwam er wat later bij.
Okay.
En dan had je nog Henk Peters. En Henk Peters, die was voor die Nederlandse groep wel de ideoloog en de grote netwerker. De producent ook. Maar ze hadden er zelfs binnen nul, hadden ze er ook allemaal andere ideeën van. Dus zij waren natuurlijk volledig in de ban aanvankelijk in die beginperiode van hun kunstcarrière, toch ook door Cobra. Dat is met Schoonhoven misschien wel wat anders geweest, maar eigenlijk wel.
Ik dacht juist dat ze zich er heel erg tegen afzetten.
Dat is de volgende stap. Want aanvankelijk is het zo oppermachtig. En dan zie je wel dat ze andere dingen gaan doen. De kleurgebruik is veel gematigder. Maar ja, dat was de informele groep. Dat waren dezelfde mensen.
Ja.
En diezelfde mensen die gaan dan over vanuit de informele groep op de nulgroep. Geïnspireerd door de Duitse groep Zero. Met wie ze dan ook in contact staan.
En werkten die kunstenaars, die Nederlandse kunstenaars die jij dan net noemde, werkten die dan ook samen? Was daar dan ook?
Die Nederlandse kunstenaars die werkten samen, ja. Die stelden manifesten op. En dat ging volgens hetzelfde stramien als waarmee die Duitsers het deden. En waarmee we bekend zijn geworden via, weet ik veel, de constructivisten, de surrealisten, de futuristen.
Ja.
Al die decennia daarvoor. Dus rugbaarheid maken, praatjes maken, ook letterlijk. Het was heel veel bravoure.
Maar dat is toch eigenlijk paradoxaal als heel veel bravoure, zeg je, maar hun werk was eigenlijk juist om zo min mogelijk het persoon zichtbaar te laten worden. Het onpersoonlijke juist in het materiaal komen.
Dat is natuurlijk wel een beetje een reactie op Cobra, waarbij het heel erg ging om signatuur. En ook bij de grote Amerikanen, om Willem de Koning bijvoorbeeld ook een grote Amerikaan te noemen.
Ja.
De signatuur, de hand van de kunstenaar, was echt bepalend. En wat deze kunstenaars eind jaren 50, begin jaren 60, waar zij zich op gaan richten, is juist het omarmen van de wereld. Ook de materialistische wereld en de consumentistische wereld voor een deel. Dat geldt niet voor allen. Maar, en dus de objecten en bijvoorbeeld Armando, die omarmt daarmee ook het industriële. Die klinknagels, staal, van alles komt er terug. Hij maakt nauwelijks schilderijen, maar het worden meer een soort industriële reliefs.
Ja.
Günter Uecker, ik zojuist noemde, die maakt reliefs met spijkers.
Hoe kwamen, want het waren, wat mij ook opviel, dat het echt maar een bepaald aantal verschillende materialen zijn waar ze mee werken. Dat expres? Want het zijn spijkers, veren.
Ja, veren, dat is van Henk Peters dan en waterzakjes. Henk Peters was de grote ideoloog, maar denk in artistiek opzicht een beetje de zwakke broeder. Maar het, dat valt toch wel mee. Kijk, weet je wat er gebeurt ook, is dat er door het opzoeken van het nulpunt, gaan ze ook op zoek naar een soort nulpunt in materialen. En ze willen eigenlijk ook een beetje van de traditionele schilderijen af. Dus dan gaan ze op zoek naar materialen die de wereld zelf voortbrengt en die wij zelf voortbrengen in de wereld, zoals die klinknagels en moeren in het geval van Armando en de spijkers bij Uecker.
Ambachtelijke,
industrieel voortgebracht en niet ambachtelijk voortgebrachte materialen. En dat is eigenlijk wel een soort voorafspiegeling van wat er later gaat gebeuren met de grote minimalistische kunst en wat je terugziet bij Donald Judd. Dus die hebben wel geprofiteerd, zeg maar, van deze ontwikkeling. Dus dan wordt de hand van de kunstenaar wordt eruit gehaald. Maar aan de andere kant heb je toch ook altijd eigenzinnige figuren, zoals Schoonhoven, die zogenaamd onpersoonlijke rasters maakt. Maar die rasters, die maakt hij. Dat is papier-mâché en karton en dat is allemaal handwerk.
Ja.
En het is zo dat als hij op een gegeven moment succesvol wordt, dan kan hij de productie niet meer aan, dan laat hij de productie over aan iemand anders. Dus dan, maar dan stuurt hij wel bij hoe dat gemaakt moet worden dan allemaal.
Een mooie uitspraak van hem is dat hij de romantiek eigenlijk abstraheert. Dat vind ik een hele mooie.
Ja, hij heeft,
want dat is eigenlijk wat hij...
Hij doet af en toe uitspraken.
Wat hij doet.
En die neemt hij later weer terug. Maar eigenlijk zou je van Jan Schoonhoven kunnen zeggen, die staat er echt een beetje uit. Die was dan bij die nulgroep en daar kon hij, daar participeerde in. Met liefde en met inzet. Maar toen dat voorbij was, ging hij gewoon... Hij was de enige eigenlijk die op zijn eigen pad doorging. En daar is hij ook toch wel ook voorbij de grenzen bekend mee geworden. Dus dat is toch zo'n uitzonderingsgeval. Maar dat is niet de enige. En daarmee zie je toch ook al dat wat er nu onder één noemer wordt gevangen, Zero, hier in het Stedelijk Museum en eerder in Berlijn en ook in het Guggenheim in New York. Ja, dat heeft veel minder eenheid dan je zou denken. En er wordt ook ingezet door de tentoonstellingsmakers, Margriet Schavenmaker van het Stedelijk, op het idee van het netwerk. En dat is wel een heel onderscheidend element, want er is ook bijvoorbeeld een Franse groepering. Die bestaat uit Fransen en Zwitsers. En ja, die maken bijna een soort werk wat veel meer geïnspireerd is op Dada.
Ja.
We kennen Tengeli.
Ja.
Met zijn industriële machines die eigenlijk niets doen. Terwijl wij denken aan industriële machines die altijd een functie hebben. Dus dan gaat het ook weer puur om het waarnemen. En ook om een soort... kettersplezier eigenlijk. Dat we in die maatschappij waarin alles geregeld is en alles functies heeft. Dus daar,
iedereen refereert naar zijn eigen historie.
Dus natuurlijk. Enerzijds heb je mensen dus die dat industriële omarmen en bejaan.
Ja.
En anderzijds heb je mensen die daar kritiek op hebben en daar materiaal op maken. Je hebt bij die Fransen heb je bijvoorbeeld ook mensen. En een Nederlander, Jan Hendriksen, sluit zich daarbij aan eigenlijk. Die maken collages, zoals we dat kennen van Kurt Schwitters. Dus allemaal rotzooi. Dingen, producten, basisproducten, grondstoffen.
Het is geen rotzooi, Robert.
Met papiertjes, snippers, asbakken, je ontbijttafel, gegoten in hars. En dan alsof het een soort prehistorisch barnstenen fossiel is.
Geweldig,
wordt het dan gepresenteerd aan de muur. En dat tegelijkertijd, moet je je voorstellen, dat deze nieuwe realisten uit Frankrijk, dat wordt in dezelfde tentoonstelling, onder dezelfde noemer dan gevangen, bij zijn tentoonstelling, als wat Zero maakt. En bijvoorbeeld zo'n Heinz Mack van Zero, die maakte reliefs. En dat, die hebben in hun taal, zijn ze ook heel idealistisch.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, kijk, de titel van de tentoonstelling hier in het Stedelijk, die luidt: Let Us Explore the Stars. Dat komt uit een speech van John F. Kennedy bij zijn inauguratie als president in 1961. Let us explore the stars, conquer the deserts, et cetera. Dat was ook een tijd van hoop en weldra stonden we op de maan. Dus er gebeurde natuurlijk ook wat. En daar zat ook een hoop aan bevestigd. Maar waar zij zich in ieder geval in onderscheiden is... Je kunt je voorstellen dat na die Tweede Wereldoorlog heel hard gewerkt werd. Wederopbouw. En de toekomst. Voor de toekomst. Dus het geluk lag elders. En daar bouwden we aan. Zij wilden het nu. Ze wilden toch eigenlijk misschien een soort idee van een soort paradijs op aarde.
Is dat gelukt?
Dat idealisme, dat geldt niet voor iedereen. Armando, die kent dat helemaal niet.
Die was daar niet mee bezig.
Veel te realistisch en te cynisch, zou je bijna zeggen. Maar het interessante is dat juist die Duitsers veel minder ijl waren. Dus ze hebben het over spelen met licht en maken van werken met licht. Maar tegelijkertijd maakt die mak. Maakt bijvoorbeeld in de Sahara een relief van 160 vierkante meter. Echt een belachelijke, echt een krankzinnige constructie. Dus als je dan hebt over immateriële kunst. En dan probeer je een constructie te maken om dat te doen. En dan krijg je juist een enorme constructie. Alsof het, weet ik, van een grote Sovjet-droom is.
Ja, ja. Goed, Robert, zometeen wil ik wat meer inzoomen op de werken. Mm-hmm. Want jij bent gisteren naar die perspreview geweest. En ik wil een beetje inzoomen op een aantal werken vandaar. Maar we gaan eerst naar muziek. En onze muziekmama Meta Molenaar die heeft muziek uitgekozen. Wat bij de trailer van de tentoonstelling hoort. Dus daar gaan we naar luisteren. Zero, Let Us Explore the Stars. Ja, dat was heerlijke muziek van Meta Molenaar uitgekozen. En dat was muziek bij de trailer van de tentoonstelling Zero. En ik zit hier met Robert van Altena. En we hebben het over de tentoonstelling die volgens mij vandaag toch echt open ging. Of gaat, is en anders morgen. Robert, laten we heel even inzoomen op wat werk. Jij hebt ook wat boeken meegenomen.
Ja, kijk, er is een enorme catalogus uitgekomen bij de tentoonstelling. Prachtig verzorgd. Ik denk dat is die samenwerking tussen de Zero Foundation. Je hebt ook een prachtige website. Dus dat is een soort machine ter ondersteuning en bescherming en verbreiding, denk ik, van het cultuurgoed van Zero. En in samenwerking tussen het Stedelijk en de Martin Gropiusbouw... Kunstinstituut in Berlijn, waar de tentoonstelling eerder te zien was. Wat opvallend is trouwens, is dat de Nederlandse tentoonstelling Let Us Explore the Stars heet. Dus juist een reflectie geeft op dat idealisme. En dat idealisme dat met name aanwezig was bij de Duitse groep. En dat er in Duitsland vrij zakelijk is gekozen voor Zero, die internationale kunstbeweging der 50 en 60 jaar. Maar dat is dan heel curieus weer. Het is een soort academische distantie dan.
Mooi. Laten we heel even naar het werk van Yves Klein gaan.
Ja, Yves Klein. Dat is dan heel interessant dat je daarmee wilt beginnen. Omdat hij, net zoals Jan Schoonhoven, een hele eigen positie inneemt in die club. Maar ze komen elkaar tegen. Zo eenvoudig is het. Ik geloof dat Yves Klein, die komt Tanguy tegen, raken bevriend. En Tanguy die kende misschien... En het was ook zo volgens mij, uiteindelijk is hij, Yves Klein, die is met de zus. Die trouwt uiteindelijk met de zus, rood-goud. Mak is dat geloof ik, de zuster van Mak.
Dat weet jij dan weer.
Dus dat is allemaal dan met elkaar verbonden. Dus ze zien elkaar, ze nodigen elkaar uit. Dus gelijkgestemde zielen.
Hij is toch eigenlijk wel bekend om de pigmentsamenstelling die hij kiest.
Ja, dat zou je denken, hè. Maar en in die zin reflecteert Klein ook wel die kunstenaars in die periode. Yves Klein was ook judoka. Dus het was ook een action man. Hij beschouwde zichzelf, denk ik, als een soort kunstenaar-uitvinder. Hij maakte monochrome doeken. En uiteindelijk vond hij dat hij daar het beste in slaagde met een kleur blauw, een ultramarijn blauw. En dat hij bijna puur als pigment aanbracht.
Maar dit gaat dan over heel veel emotie.
Ja,
dat kleur, is blijkbaar.
Nou ja, kijk, kleur... Dat nee, maar dat is een projectie van jou. Kijk, in onze maatschappij zijn we gewend om kleur te verbinden aan emotie. Maar het hoeft niet per definitie, toch? Dat is...
Nee.
Want kleur is niet per definitie emotie, maar je kunt kleur ervaren en daar kun je van alles van denken.
Ja.
Bij hem ging het met name om een soort diepte en het idee van oneindigheid. Dus oneindigheid en het nulpunt, dat valt dan op die manier ook weer samen. Dus dat is, ja, je zou zeggen een soort metafysica, hè? Een soort denken met de voetjes van de vloer. Maar hij had toch ook hij was ook heel pragmatisch en heel direct. Er is een hele bekende foto, een sprong in de leegte. En dan springt hij van een muur af. Dus dan is dat idee van leegte, wordt dan opeens verbonden met een soort banaliteit. Want dan zie je zo'n man boven de straat in een Parijse buitenwijk zweven. Hij maakte schilderingen waarbij de vrouwen werden beschilderd. Misschien niet alleen vrouwen, maar ik ken me dan alleen de foto's. Dat vrouwen beschilderd zijn en die trokken met elkaar dan over. Dat was ook over een doek of over papier. Dat was misschien ook een beetje een commentaar. Er zat ook toch ook een hoop lol in.
Ontstond daar ook een beetje die body art?
Op Jackson Pollock misschien.
Ja.
Weet je, dus dat. Maar het was ook tegelijkertijd direct de mens als fysiek. Hè? Dus het was ook heel, heel primair. Geen tussenkomst meer van kwasten. Er wordt niet meer geschilderd eigenlijk. Maar er zat toch ook... Kijk, wat een heel mooi voorbeeld is... om te laten zien dat hij niet alleen de man van de monochrome is... maar ook van de acties... is dat hij... er was een galerie. We noemden al dat een enkele galerie belangrijk was. En in Parijs had je een galerie. Dat was van Iris Klecht. Iris Klecht. Een Griekse van oorsprong, geloof ik. En zij was heel blij met een tentoonstelling ooit... Ze durfde het eerst niet aan. En eerst één monochroompje werd er opgehangen. Er werd goed op gereageerd. Met name het riep reacties op. Dus het werd niet per definitie mooi gevonden, maar...
Men vond er iets
van. Dus de reacties, de turmoil, de rimpelingen, die waren welkom. Dus toen kwam er echt een monochrome tentoonstelling van Klein. En vervolgens heeft hij nog een tentoonstelling gemaakt. En dat heet Le Vide. Le Vide is de leegte. Hij heeft de hele galerie leeggehaald op een toonkast. De toonkast bleef leeg. De muren werden geloof ik in een beetje glanzend wit geschilderd. Er werden 3500, mind you, 3500 uitnodigingen verstuurd.
Jeetje.
En twee republikeinse wachters werden neergezet. Je kent het wel van die figuren met een helm en epauletten en nice and shiny... met wel een donkerblauwe draperie bij de deur. En ja, weldra werd de leegte gevuld met galeriebezoekers.
Ja.
Dus het ging hem niet om de lege ruimte... maar het ging hem ook letterlijk echt om de leegte die daarmee gevangen werd... en tentoongesteld. En daarmee is er opeens een sprong in de geschiedenis. Want dan zijn we, begin jaren 20 is dat denk ik, als Marcel Duchamp... een klein fiool, een klein glazen flesje laat maken met een haakje eraan. Dus het is een puntflesje, het kan niet staan, maar het moet hangen. En daar staat op, of het heet althans, Air de Paris. Dus de kunstenaar die een werk maakt door,
prachtig, door de lucht.
Geïsoleerde lucht aan te bieden. En dan heb je het alweer, ik noem het al, dat er een soort isolatie plaatsvindt. En... Armando,
dat is ook zoals zij...
Armando had het zelfs over annexatie. Maar Armando reflecteerde altijd nog op die oorlog. Die was eigenlijk nooit die waarde vrijheid. Bevrijd. Dat was meer iets dat al die emoties en die herinneringen... laten we zeggen, onder de stalen platen werden gehouden.
Ja.
Maar dus die, dus dat sprak altijd... Het klonk er altijd nog tussen nog door. En bij iemand als Klein was dat... Ja, letterlijk proberen om het niets te tonen. Om daar in ieder geval een beleving... Het is eigenlijk een beleving ook van ons zijn, hè? Zou je kunnen zeggen. Maar ja, maar goed.
Robert, we hebben nog heel veel te bepraten. En ik had nog heel veel andere werken met jou willen bespreken. Maar we doen gewoon een Wordt Vervolgd. Ja. Ik zou zeggen, kom alsjeblieft terug.
Mag ik heel kort nog wat zeggen? Ja. Die zero en dat nul, dat is eigenlijk nooit helemaal van de grond gekomen. Het is veel minder bekend dan fluxus en andere stromingen. En misschien komt dat wel omdat Yves Klein in 62 sterft. Piero Manzoni sterft in 63. Echt jonge mannetjes allemaal, begin 30. En de godfather van allen, die hebben we nog niet genoemd. Man uit 1899, Lucio Fontana. En die sterft ook in 1966. En misschien is dat ook wel van belang dat het daarom ook toch minder rugbereid heeft gekregen in het vervolg, in de geschiedenis.
Nu in ieder geval genoeg rugbaarheid aan. Ga naar het Stedelijk Museum vanaf vandaag. En Robert van Altena, dank je hartelijk voor je mooie woorden en al je kennis erover. En we zien je graag nog een keertje terug bij ons in Kunst en Cultuur. En